Onze enige hoop en onze enige troost is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen wat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 132, een van de messiaanse psalmen, daarvan vers 1, gedenk aan David, aan zijn leed. Gedenk de duur gezworen eed die hij, o Heere, u plechtig deed, als ook vers 12, wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden met schaamte en schand. Psalm 132, vers 1 en 12. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij vanmiddag ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen daarna Psalm 93 vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. Na het zingen van dit vers slaan we Gods woord in het Oude Testament open, waaruit we lezen 1 Koningen 9 vers 1 tot en met vers 9. En vervolgens Psalm 127. Dus 1 Koningen 9, vers 1 tot en met vers 9 is de eerste schriftlezing. De tweede is Psalm 127, na het zingen van Psalm 93, vers 4.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Geschiedde nu als Salomo voleind had te bouwen het huis des Heren en het huis des Konings en al de begeerte van Salomo die hem gelust had te maken, dat de Heren ten andere male Salomo verscheen, gelijk als hij hem in Gibeon verschenen was. En de Heren zei tot hem: Ik heb uw gebed en uw smeking gehoord, die gij voor mijn aangezicht smekende gedaan hebt. Ik heb dat huis geheiligd, hetwelk gij gebouwd hebt, omdat ik mijn naam aldaar tot in eeuwigheid zette, en mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn te alle dagen. En zo gij voor mijn aangezicht wandelen zult, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, met volkomenheid des harten en met oprechtheid, om te doen naar al wat ik u geboden heb, en mijn inzettingen en mijn rechten houden zult, zo zal ik den troon uws koninkrijks over Israël bevestigen in eeuwigheid. Gelijk als ik gesproken heb over uw vader David, zeggende: Geen man zal u afgesneden worden van de troon van Israël. Maar zo gij lieden u ten eenenmale afkeren zult, gij en uw kinderen, van mij na te volgen, niet houden zult mijn geboden en mijn inzettingen, die ik voor uw aangezicht gegeven heb, maar heen gaan en andere gewone dienen en u voor dezelfde nederbuigen zult, zo zal ik Israël uitroeien van het land dat ik hun gegeven heb. En dit huis, hetwelk ik mijn naam geheiligd heb, zal ik van mijn aangezicht wegwerpen. En Israël zal tot een spreekwoord en spotreden zijn onder alle volken. En aangaande dit huis, dat verheven zal geweest zijn, al wie voor datzelfde voorbijgaan zal, zal zich ontzetten en fluiten. Men zal zeggen: Waarom heeft de Heere al zo gedaan aan dit land en aan dit huis? En men zal zeggen: Omdat zij den Heere hun God verlaten hebben, die hun vaderen uit Egypteland uitgevoerd had, en hebben zich aan andere goden gehouden en zich voor dezelfde nedergebogen en ze gediend. Daarom heeft de Heere al dit kwaad over hen gebracht. We gaan verder bij Psalm 127. Een lied aan Maalot van Salomo. Zo de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. Zo de Heer de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten. Het is al zo dat hij het zijn beminde als in de slaap geeft. Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heren, dus buiksvrucht is een beloning. Gelijk de pijlen zijn in de hand eens helds, zodanig zijn de zonen der jeugd. Welgelukzalig is de man die zijn pijlkoker met dezelfde gevuld heeft. Zij zullen niet beschaamd worden als zij met de vijanden spreken zullen in de poort.
De psalm die wij samen gelezen hebben, psalm 127, is de tekst voor de prediking. Dus de tekst voor de prediking is psalm 127. Stellen wij ons in het gebed voor Gods aangezicht, gemeente. Heere, voordat wij met onze gebeden naderen tot u. U die zichzelf noemt de God der genade en der gebeden. En die daartoe ook in het bijzonder uw geest heeft aangesteld in de stille raad des vredes. Om in het hart en in het leven van een zondig volk, maar ook van een zondaar, het gebed op te roepen als antwoord op uw stem. We bidden u voor alle dingen, Heere, leer ons bidden. Opdat wij in onze gebeden u bedoelen en uw eer wordt verheerlijkt. Uw deugden worden opgeluisterd. Maar ook dat wij met onze gebeden, Heere, u behagen. En dat kan alleen wanneer u ons aanziet en aanhoort. De koning van uw kerk. De biddende hoge priester. De Heere Jezus Christus. Bedien ons daarom, Heere, vanuit hem. Vanuit uw heiligdom. En geef dat wanneer wij als gemeente verschijnen voor uw heilig aangezicht, u ons aanziet in de rode waas van Christus bloed. En het gebed van de gemeente, Heere, vervult met de adem van uw geest. Opdat het voor u een welriekende reuk mag zijn waarin u uw eigen werk terughoort en terugziet. We mogen u ook ootmoedig dankzeggen, Heere, dat we mogen bidden. Dat is genade. Dat bent u niet alleen aan ons verplicht. We hebben het ons ook onwaardig gemaakt. Maar dat we in deze avond, op deze laatste zondag van het jaar van 2018, opnieuw onze handen mogen vouwen en weer mogen verschijnen voor uw heilig aangezicht. Het tekent uw langmoedigheid, uw groot geduld en verdraagzaamheid. Maar Heer, het tekent ook dat het waar is wat u zegt, dat u geen lust hebt in onze dood. Maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. U hebt ons in deze middag, Heere, voor het eerst of voor de tweede keer samengebracht op de werkvloer van de Heilige Geest. En dit is een gelegenheid die door u is geschapen. Zowel, Heere, de plaats waar we vanmiddag elkaar mogen ontmoeten hier in Barendrecht, als ook uw leiding in het leven van een ieder van ons persoonlijk. U hebt ons hier gebracht. Het zij met gebed en met verlangen, het zij vanuit gewoond, het zij dat we hier zitten omdat het moet. Van onze vader of moeder of omdat we ons verplicht voelen ten opzichte van mensen om ons heen. Maar Heere, wilt u nu ook de gelegenheid die door u is geschapen gebruiken als een middel in uw hand. En met kracht ook wonen en werken in het midden van de gemeente, in het leven van jong en oud. En daar waar u werkt, Heere, daar werkt u niet alleen onwederstandelijk. Daar werkt u ook gevoed door uw eeuwige opzoekende zondaarsliefde. En wilt u daarom geven, Heere, dat dat ook door de prediking heen mag klinken. En dat u zelf daarom ook het hardste hart hier in het midden van de gemeente. En als we onszelf hebben leren kennen voor u, Heere, dan horen we onze eigen naam nu noemen. Maar dat u het hardste hart hier in de gemeente wilt verbreken door uw eeuwige en grondeloze liefde. We bidden u daarom, Heere, ook om het overtuigende werk van uw geest. Uw geest die overtuigt van wie wij zijn voor uw aangezicht. Die ons in onze schuld, in onze armoede, in ons gemis plaatst. Maar het is ook uw geest, Heere, die ons heilig onrustig maakt. Zodat we niet eerder kunnen en willen rusten. Tenzij dat we uit uw mond het hebben vernomen. Ik ben uw heil alleen. Zegent u daarom, Heere, de prediking. Gedenk, Heere, aan het einde van dit jaar ook de gemeente. We staan op de grens van 2018-2019. Er is veel reden om u te danken voor alles wat u gegeven en gelaten hebt, ook hier in het midden van de gemeente. In de achterliggende maanden, heren, mochten we ook voortdurend samenkomen rondom het woord, om uw aangezicht te zoeken in het gebed. Heb ook ontmoedigd dank daarvoor, dat u deze plaats geeft midden in deze eenzame en lege wereld, waar we kanders lasten mogen opdragen tot voor uw genadetroon, waar gebeden wordt voor mensen die niet meer kunnen bidden, en waar ook gebeden wordt voor mensen die niet willen bidden. Heren, wat bent u daarin groot? En wat bent u daarin ook goed? We bidden u, ga ons niet voorbij, ook niet in deze laatste dienst. Maar houd uw gangen onder ons en werk met kracht, ook in het midden van onze gemeente. Geef dat wij als luisteren naar uw woord, Heer, ook oog krijgen voor de schoonheid van uw woord. En in het bijzonder ook daarin het werk van de Heilige Geest mogen zien. Opdat we u daarin ook zouden eerbiedigen en erkennen. En door het woord u ook mogen leren kennen zoals u werkelijk bent. Wees niet alleen met ons hier samengekomen rondom uw woord. Wees met de gemeenten hier in deze plaats of in deze directe omgeving, waar op dit moment of later de prediking van het evangelie mag klinken. Het zij door een van uw dienaren, het zij een ouderling die voorgaat in de dienst. Stel uw woord tot rijke zegen. Geef dat het beslag mag leggen. Ook in de gemeente. En daardoor ook in de plaats van onze inwoning. Wees met ons land en volk, heren. We vragen u, wilt u niet ons land voorbij gaan? Trek uzelf niet terug uit ons volksleven. En laat ons niet achter, verloren en alleen in deze duisternis. Maar wilt u met uw trouw ook in het komende jaar ons land blijven bezoeken en in het midden van ons volksleven in rijke mate werken? Zegent u daarom het werk van evangelisten. Zegent u daarom ook het werk van zendelingen die vanuit andere landen naar ons land zijn gezonden. Zegent u daarom het werk dat gebeuren mag, heren, ook in stilte. En geef dat zo ook uw koninkrijk in ons volksleven uitgebreid en vermeerderd mag worden. Heren, vanavond ligt ook het Oude Testament voor ons opengeslagen. Dat delen wij met het Joodse volk. En wij dragen ook uw volk op aan uw genadetroon. Met het gebed of u het deksel van hun aangezicht wilt wegnemen. Opdat zij met ons mogen erkennen dat de schriften vervuld zijn in de Christus der schriften. Jezus Christus, geboren in Bethlehem en opgegroeid in Nazareth. Opdat we samen met het Joodse volk knielen in de schaduw van het kruis. En uw komst, ook de wederkomst, biddend mogen inwachten en biddend mogen inroepen. Gedenk het werk dat verricht mag worden onder de Joden, heren. Wilt u het met uw zegen achtervolgen? En geven we dat zo ook de schriften in het hart van Israël ook door u worden opengelegd. En u zo ook uw volk terugbrengt tot hun God en tot hun koning. Heren, gedenk ons zo in uw gunst in deze avond die voor ons ligt. Als wij luisteren naar uw woord, geef dan eerbied, ootmoed en kinderlijk ontzag, opdat wij uw woord biddend mogen inwachten. Als Maria mogen bewaren in ons hart en door de leiding van uw geest uw woord ook met gevouwen handen terug mogen leggen in uw oor. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Wij zingen, gemeenten, als inleiding op de prediking van Psalm 127, de berijmde psalm. En wij zingen daarvan vers 1, 2 en 3. Psalm 127, vers 1, 2 en 3. Wij zingen na het amen van de prediking de andere psalm, die ook de naam van Salomo in het opschrift draagt, psalm 72, en daarvan vers 1 en 10. Psalm 72, vers 1 en 10, na het amen van de prediking. Voor ons gemeente vanmiddag ligt opengeslagen een vrij onbekende psalm, zo vermoed ik. Een psalm die eigenlijk alleen maar, tenminste dat is mijn ervaring, met psalm 127 gelezen wordt aan het begin van een nieuw schooljaar, of tijdens een weekopening, of op een ander moment, misschien ook wel zo aan het einde van dit jaar, 2018, waarin er kort wordt stilgestaan bij de betekenis van deze psalm, en de strekking van die overdenking of uitleg is dan als volgt: aan 's Heere zegen is alles gelegen. Als God onze arbeid, ons draven en ons zwoegen, tijd en de energie die we mogen ontvangen van de Heere, we mogen stellen tot eer van Hem, als God onze arbeid niet zegent, dan is alles te vergeefs. En laat het ook duidelijk zijn dat dat waar is, gemeente. Alles is dan te vergeefs. Als God zijn zegen niet geeft over het werk dat we mogen en kunnen doen. Als God zijn zegen niet geeft over ons dagelijks leven, of dat je nu werkt of niet werkt. Maar de vraag is of dat psalm 127 dat ook zegt. Hoe belangrijk die gedachte ook is en hoe bijbels die gedachte ook is, laat dat ook duidelijk zijn. Meer dan eens benadrukt de Heer in de schrift dat Hij tot in de kleinste dingen van het dagelijks leven zijn zegen en zijn zorg, zijn bewaring en zijn leiding wil gebieden. En dat we daar in alle eenvoud ook aan het begin van de dag om mogen vragen. Maar is dat nou de boodschap van psalm 127? Aan 's Heere zegen is alles gelegen. Als ik deze psalm lees, gemeente, dan komen zo meteen al meteen een aantal vragen naar boven. Waarom staat de naam van Salomo boven deze psalm? En wat heeft die naam te maken met die gedachte? Aan 's Heere zegen is alles gelegen. En waarom staat in het hart van deze psalm de uitroep: zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heren. Wat heeft die uitroep te maken met de gedachte: aan 's Heere zegen is alles gelegen? De psalm wil vanavond iets anders zeggen, gemeente, en neemt u dat alvast mee ook in het luisteren. Psalm 127 is een messiaanse psalm. Daarom schrijven we ook als opschrift boven de tekst, over de prediking vanavond, een psalm van Salomo. Die spreekt van de belofte voor Salomo. Die getuigt van het leven van Salomo. En die belooft het kind aan Salomo. Het is een psalm van Salomo. Die spreekt van de belofte voor Salomo. Getuigt van het leven van Salomo. En spreekt over het kind voor Salomo. Psalm 127, gemeente, is samen met psalm 72 de enige twee psalmen in het boek van de psalmen waar de naam van Salomo boven staat. En beide psalmen hebben ook alles te maken met het leven van koning Salomo. Psalm 72, waarin we de vader van Salomo horen bidden. En hij de belofte van Abram aan het slot van psalm 72, als ook de belofte die hij van Nathan heeft gekregen uit 2 Samuel 7, verweeft in deze psalm. En dat als het ware als een zegenbede, als een gebed aan het einde van zijn leven, meegeeft als geestelijk testament voor zijn troonopvolger Salomo. Maar ook hier in deze psalm, psalm 127, zijn er allerlei verwijzingen in deze kleine psalm naar het leven van Salomo. Dat is al te merken aan de inzet van deze psalm. Laten we de psalm maar gewoon op de voet gaan volgen vanavond, gemeente. Dan komt de tekst ook dichter bij ons. In vers 1, die psalm zet in met de woorden: zo de Heer het huis niet bouwt. Zo op het eerste gehoor Is dat een algemene uitspraak die wij dan vaak vertalen naar ons dagelijks leven in 2018? Als de Heere niet met ons meegaat en als de Heere onze arbeid niet zegent en als de Heere onze voornemens niet bedouwt met zijn zegen en met zijn leiding, dan is alles te vergeefs. Maar als wij deze woorden leggen, de Heere bouwt een huis, binnen de schrift, dan gaan met eerbied gesproken meteen alle richtingwijzers in de richting van Salomo staan. Het heeft allemaal te maken met het voornemen van koning David, die rust kreeg in zijn koninkrijk, die op zijn troon zat. Er was rust aan de grens. Er was rust binnen de grens. In Jeruzalem was alles op orde, ook bestuurlijk. En David die vat dan het voornemen, het plan om voor de Heere een huis te bouwen. Hij raadpleegt daarin de bode van de Heere, de profeet Nathan. Hij legt hem het als het ware voor en Nathan geeft direct zijn goedkeuring erover. En vervolgens wil David aan de slag gaan. Maar nog maar nauwelijks heeft Nathan het paleis van koning David verlaten of hij wordt teruggefloten door de Heere, teruggestuurd naar David. Om tegen David te vertellen dat hoe mooi dat plan ook is en hoe bijzonder dat voornemen van hem ook is, God het David verbiedt om voor hem een huis te bouwen, een tempel te bouwen. En de Heere geeft ook de reden daarbij, er kleeft bloed aan de handen van David. Niet alleen het bloed van zijn vijanden, maar ook het bloed van onschuldige mensen. En het is dan God die tegen Nathan zegt dat, hoewel David dat plan heeft opgevat om een huis voor hem te gaan bouwen, de Heer het aan David verbiedt, maar David wel de belofte meegeeft dat zijn zoon voor hem, de Heere, een huis zal bouwen. De uitdrukking staat in 2 Samuel 7. Jongelui, dat hoofdstuk behoort bij het gebeente van het Oude Testament. Zowel de psalmen als ook de profeten grijpen heel vaak terug op dat hoofdstuk 2 Samuel 7. Zo ook Psalm 127. De Heere belooft aan David dat zijn opvolger Salomo voor de Heer een huis zal bouwen. En dat doet Salomo ook. Alles is ondertussen al wel verzameld door zijn vader, opgeslagen in voorraadschuren. Materiaal heeft koning David al klaargelegd voor zijn zoon David. David kan als Salomo kan als het ware zo aan de slag. En onder de leiding van de Heere, die daarvoor ook de juiste mensen op de juiste plaatsen op het juiste moment geeft, verrijst daar in Jeruzalem een groot schitterend gebouw. Een huis voor de Heere. Een tempel voor God. En wat staat alles ook onder leiding trouwens van een godvrezende koning. Salomo. De koning die nog maar zo jong aan zijn regering begint. En die niet behept is met de hoogmoed en de arrogantie. Zoals later bij zijn zoon. Die zich niets wil laten gezeggen door de oudere wijze adviseurs om hem heen. Maar Salomo die eenvoudig en ootmoedig de Heere wil dienen. Wat wordt dat op een ontroerende wijze duidelijk, gemeente, wanneer God aan het begin van de regering van Salomo aan deze nieuwe koning verschijnt. En in die nacht aan Salomo de vraag stelt, begeer wat ge wilt en ik zal het u geven. En Salomo niet kiest uit macht, rijkdom, eer, maar vraagt om wijsheid, om inzicht, om het volk Israël te regeren in overeenstemming met het woord van God. Salomo bidt om de vreze des Heren. Zo begint deze koning aan zijn regering. En vanuit die houding is Salomo ook bezig om een huis voor de Here te bouwen, een tempel te bouwen. En als die tempel is afgerond, dan verschijnt God voor de tweede keer aan Salomo. En die tweede verschijning hebben wij ook gelezen. 1 Koningen 9. Alles is afgerond in de tempel. En in die verschijning, we komen daar straks nog op terug, gemeente, belooft de Heere dat hij voor altijd in dit huis zal wonen onder één voorwaarde, namelijk dat het volk en de koning in overeenstemming met Gods woord de Heere blijven dienen. Alleen in de vreze des Heere ligt de bescherming ook naar de toekomst en naar de eeuwigheid toe. Alleen in de vreze des Heere, in de praktijk der godzaligheid, wil de Heere Israël en zijn koning bewaren tot in der eeuwigheid toe. Maar, zo zegt God, als je afwijkt van mijn woord, dan zal ik eigenhandig deze tempel afbreken tot de laatste steen toe en verwerpen. Wegwerpen. Het is opnieuw Psalm 127, gemeente, die naar deze geschiedenis van 1 Koningen 9 verwijst. Ik wil het toch maar even met u lezen. Eerst lezen we de tekst zoals die staat in onze vertaling. En dan wil ik hem lezen met één woord dat ik onvertaald wil laten. Ik lees het maar even. Vers 2. Er staat in Psalm 127, vers 2. Het is tevergeefs dat gijlieden vroeg opstaat. Laat opblijft, eet brood der smarten. Het is al zo dat hij het zijn beminde als in de slaap geeft. Ik wil dat slot nog één keer lezen, maar dan laat ik één woord onvertaald. Er staat in vers 2 het slot. Het is al zo dat hij het zijn je dit jaar als in de slaap geeft. Het zou zomaar kunnen dat hier vanavond in de kerk een kind zit die de mooie naam je dit jaar draagt. Een van de mooiste namen, Bijbelse namen. Dat betekent jouw naam door de Heere bemind, door God, door de Heere geliefd. Dat is de andere naam van koning Salomo. Salomo die geboren is binnen natuurlijk van David en Batseba. En wat voor duistere geschiedenis ligt daar niet achter. Batseba die voor de tweede keer zwanger raakt. Maar dit keer blijft haar zoontje leven. Ook Batseba weet van het verlies van een kind. Mag ik even een klein zijstap maken, gemeente? Het kan zijn, ik weet het niet, maar dat er onder ons ouders zijn die één of meerdere kinderen tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte hebben verloren. Terug moesten leggen in de handen van de schepper van het leven. Ik wil je vanavond heel kort maar één opmerking meegeven. En overdenk het vanavond maar eens. Een van de vragen waar je vaak voor komt te staan in zo'n situatie, zullen we het kindje nu wel of niet een naam geven? En wanneer ik dat zelf van dichtbij meemaak als predikant, dan wijs ik ook wel eens op de geschiedenis van Salomo. Waarom zou je het kindje niet je dit jaar noemen? Door de Heere bemind. Door God geplukt. Als tere bloem. Om te plaatsen in zijn hemelhof. Dat hoef je niet naar buiten te brengen, die naam. Niet iedereen reageert er met zoveel begrip op. Maar je kan het wel meedragen als vader en als moeder. En je benoemt je kind. Je dit jaar. Die kreeg Salomo kort na de geboorte deze naam. Dat was niet de naam die David en Batseba en hun zoontje hadden meegegeven. Nee, tijdens de kraambezoek komt ook profeet Nathan op bezoek namens de Heer. Het staat in 2 Samuel 12, vers 23 tot en met 25. En in opdracht van de Heere geeft Nathan Salomo een tweede naam, Jedidja. Want, zo zegt Nathan, de Heere heeft gesproken, hij wordt door mij bemind. Wat een prachtige naam, gemeente. En wat een ontroerende belofte geeft de Heere al in de wieg aan Salomo mee. Door de Heere bemind. En hoe komt die naam ook tot grote bloei wanneer Salomo tot koning wordt gezalfd en plaatsneemt op de troon van zijn vader? Dan zien we dat de liefde die God koestert voor dit kind ook tot bloei komt in zijn leven, in de vrucht van de vreze des Heren. Het is niet zomaar een mooie naam die meegegeven wordt aan het begin van iemands leven. Het is ook een naam die recht doet aan het leven van Salomo. Wanneer hij volwassen is geworden en plaats heeft genomen op de troon van Salomo. Dus in Psalm 127 staan twee namen die dezelfde persoon benoemen. In vers 1 Salomo en in vers 2 zijn tweede naam Jedidja. Maar, zo zegt de tekst, kijkt u maar even met me mee, vers 2, ik wil het nog een keer lezen. Het is al zo dat hij zijn Jedidja als in de slaap geeft. Wat geeft God aan Jedidja in de slaap? De belofte. Zo de Heere het huis niet bouwt, Salomo. Nu staat daar die tempel te pronken in zijn volle glorie. Nu heeft de Heere intrek genomen in zijn huis, 1 Koningen 8. Nu wordt heel die tempel doorluchtigd en doorademd met de wolk van Gods heerlijkheid en aanwezigheid. Maar Salomo, zo de Heere het huis niet bouwt. Dan wordt op enig moment deze tempel weggevaagd. Dan is het tevergeefs. Vers 1 en 2. Dan is het tevergeefs aan gewerkt. Dan hebben de bouwlieden daar tevergeefs aan gearbeid. Dan is de stad tevergeefs bewaakt om de tempel te beschermen. Dan is er in de stad tevergeefs geleefd. Ik wil even een paar lijnen gaan trekken, gemeente, en dan maken we de stap naar het tweede punt. Of eigenlijk doen we dat nu al in deze toepassing. Dit is de laatste zondag van het jaar 2018. Een moment waarop u en ik, voor onszelf, ieder op zijn eigen plaats, die door God aan ons is toegeschikt in het leven, de balans opmaken. En de jongelui, dat doe jij ook, je kijkt terug. En daar heb je ook allerlei handvaten voor gekregen in de achterliggende weken, bijvoorbeeld je cijfer leest. Andere moment, hier staat u aan het begin van een nieuwe periode, een nieuw jaar. En dan stel je jezelf de vraag, of anders wordt het wel door een ander gesteld, hoe sta je ervoor? Misschien kijk je terug op een heel mooi jaar, 2018. Een jaar waarin je examen mocht doen, een nieuwe studie kon beginnen. Als misschien wel het jaar waarin je in het huwelijk trad met je man of vrouw. Het jaar waarin je voor het eerst vader of moeder werd. Het jaar waarin je getuige mocht zijn dat je voor het eerst grootvader of grootmoeder mocht worden. Het jaar van je promotie op het werk. Het jaar van het afscheid. Met dankbaarheid mocht vermeld worden wat je allemaal mocht doen. En dan leggen we dat jaar, gemeente, u voor u en ik voor mezelf Ik zal het zo meteen ook concreet maken naar mezelf toe. Ik ben één van u. Dan leggen we dit jaar vanavond eens tegen Psalm 127. En die psalm begint niet met wat heb jij gedaan? Wat zijn jouw bouwwerken? Wat zijn de gebouwen die jij hebt opgetrokken in 2018? Maar die psalm begint met Gods belofte. Zo de Heere het huis, zijn huis, zijn koninkrijk niet heeft opgericht in jou en uw leven, dan is 2018 een zinloos jaar voor u en jou geworden. Dan is het tevergeefs. Tevergeefs gestudeerd. Tevergeefs gesolliciteerd. Tevergeefs gehuwd. Tevergeefs, ik zeg het heel voorzichtig, getrouwd. Tevergeefs grootvader, grootmoeder geworden. Tevergeefs gewerkt. Tevergeefs geleefd. Dan heeft uw leven in 2018 geen zin, geen inhoud, geen vrucht van God genoten. Mag ik die vraag eens aan je hart leggen nou vanavond? Was dat nou de andere kant in 2018? Dat stap voor stap, als vrucht van de prediking, als vrucht van de omgang met het woord van God, het huis van God, zijn tempel, werd opgetrokken in uw leven. Waaraan je dat in ieder geval kunt zien, met alle vragen die misschien nog leven in uw hart, is dat daar waar de Heere gaat werken, dat is een van de eerste kenmerken van het geestelijk leven, God altijd iemand afhankelijk maakt van Hem. Dan ga je door je knieën. Buig je voor God. Al durf je het niet naar buiten toe te brengen. En al ben je bang dat iemand misschien op de man afvraagt, is er wat gebeurd in je leven, want je gedraagt je de laatste tijd zo heel anders. Maar vanavond hoef je het niet tegen een ander te zeggen, maar beleid het dan wel aan het einde van het jaar 2018 in stilte voor de Heere. Heere, met alles wat ik niet weet en wat ik nog niet durf te zeggen. Maar dat kan ik niet ontkennen. Dat u mij afhankelijk hebt gemaakt van u. Dat maakt wel het verschil, gemeente, ook in deze psalm. Kijkt u maar even met me mee naar Psalm 127, vers 1 en 2. En ik wil deze eerste twee versen nog één keer lezen. Daar staat een lied aan Maalot van Salomo. Zo de Heer het huis niet bouwt. Tevergeefs arbeiden de zelfbouwlieden daaraan. Zo de Heer de stad niet bewaart. Tevergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat gij lieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten. Tot drie keer toe staat het te vergeefs. En als dat tot drie keer toe zo kort achter elkaar staat, dan wil de Heer als het ware in één keer al die hoogmoedige gedachten van zelfhandhaving, van eigen wijsheid, eruit heien. Te vergeefs. Waarom staat het daar drie keer? Omdat we zo hoogmoedig zijn. Daarom zegt God het tot drie keer toe. Tevergeefs. Blader eens met mij de agenda van 2018 door. En dan staan we zo, je achter jouw bureau en ik thuis achter de mijne. Belangrijke afspraken 2018. Ingrijpende gebeurtenissen, moeilijke momenten, andere dingen die onze aandacht hebben gevraagd. En we zeggen misschien met een heel vroom gezicht, de Heer heeft uit en door geholpen. Oh ja, Wat als God zijn huis niet bouwt? Dan zijn uw hart en uw persoonlijk leven, die tempel van de Heere, niet wordt opgetrokken. Dan is het te vergeefs. Te vergeefs. Let u er trouwens even op, en dan zitten we eigenlijk al in ons tweede punt, dat dit gezegd wordt over en tegen Salomo. Salomo was een man die de Heere vreest. We zagen dat net hoe bijzonder en hoe teer het leven van Salomo begon. Hoe hij door de Heere werd gebruikt als een architect van de tempel en hoe hij daarin ook gehoorzaamd aan Gods gebod ook gestalte gaf aan het voornemen van de Heere om in het midden van het volk Israël een huis voor de Heere op te bouwen, een plaats waar God zijn volk wil ontmoeten. Maar hoe is het verloop geweest van koning Salomo? Een koning die zo eenvoudig, zo teer en zo afhankelijk begon. Maar die in de loop van zijn leven langzaam en zeker weggroeit bij de Heer en zijn dienst vandaan. Weet u wat mij altijd zo aangrijpt in die geschiedenis van Salomo? Dat zijn meerdere dingen, maar eigenlijk kun je nergens in het leven van Salomo aanwijzen en daar ging het nou mis. Ja, er wordt wel gewezen naar de vele huwelijken die Salomo aan het einde van zijn leven had. Maar daarvoor is het dus al misgegaan. Het was een sluipend, stil proces. Waardoor Salomo, de bouwmeester van Gods tempel, aan het einde van zijn leven letterlijk voorbij loopt aan de tempel van Jeruzalem om samen met zijn vele vrouwen te buigen voor de afgodsbeelden in andere tempels. Mag ik het even wat dichterbij trekken? En ik hou het maar bij mezelf, gemeente, maar ik hoop dat u vanavond ook voor uzelf luistert. En dan kun je als dominee in 2018 preken, bezoeken afleggen, trouwdiensten leiden, begrafenissen leiden. Maar hoe deed je het nu? En voor wie deed je het? Stonden bij al die heilige momenten, want dat is het toch, gemeente. Daar waar het woord van God open gaat, daar is toch de Heer. En dat is heilig. Stond bij al die heilige momenten ook de eer van God in het middelpunt? Dan kun je tot zegen zijn. Ik denk aan een huisbezoek waar ouderlingen zijn geweest. En dan word je bij de deur bedankt voor het fijne bezoek. Waarin getuigd mocht worden van het werk van de Heere. Waarin leiding mocht worden gegeven aan de vragen van het hart. Waarin je als ambtsdrager de eerste ritselingen van het geestelijke leven hoorde of in alle stilte mocht luisteren naar hoe een geoefend kind van de Heere de verborgen omgang met zijn God of haar God vertolkte in het bezoek. Het was allemaal het werk van de Heere. En het woord van God lag letterlijk open op tafel. En het werk van de Heilige Geest was als het ware in die momenten met de handen te tasten. Maar je ging naar huis met dat schouderklopje. Bedankt voor het fijne bezoek. En hoe kwam je thuis? En hoe kwam ik als predikant in 2018 de kansel af? Mooi gepreekt, goed gepreekt. Dan is het te vergeefs. Dan houdt het geen stand in het gericht en in het oordeel. En wat is dat trouwens ook levensgevaarlijk. gevaarlijk. Vindt u niet? Kijk naar Salomo. Waar ging het mis? Het ging mis in de binnenkamer. Bidden, een gewoonte wordt. En als het gebedsleven verzandt in lege woorden, dan trekt de Heilige Geest zich terug. Dan kan het werk gezegend worden voor een ander. Maar je hoogmoed maakt daar misbruik van om jezelf gerust te stellen. Terwijl je geweten zegt: het is te vergeefs. Het is niet goed. Gemeente, wat zijn wij geraffineerd. Juist in de omgang met de meest heilige dingen. De avondmaalstafel. Waren dat altijd heilige gedachten? Ik heb ons gedacht aan de avondmaalstafel als de gemeente nu weet wat ik denk. Dan liep de kerk leeg. Begrijpt u nou iets van die inzet van Psalm 127? Dat is niet alleen een aanklacht. Maar het is allereerst een streep onder Gods eenzijdige trouw. Zo de Heere in 2018 het huis niet had gebouwd, dan was het te vergeefs. Mag ik dat eens aan u vragen, gemeente, voordat we verder gaan, al luisteren naar Psalm 127. Maar als je nou in 2018 aan het einde van het jaar voor jezelf de balans opmaakt, mag je dan ook die twee dingen opschrijven? Allereerst, als je de balans opmaakt en je kijkt naar jezelf. Te vergeefs. Maar als je nou met je faillissement kijkt naar boven. Dat al is het maar een gebed. En wat kan in een gebed al veel beleden worden? Je ook mag zeggen: Heere, zo u het huis niet had gebouwd, dan was het te vergeefs. Let u even op de volgorde. Psalm 127 zet in met God. En dan komt meteen ons leven in een heel ander licht te staan. Dat Psalm 127 ook wil spreken van de Heer en van de trouw van de Heer, dat blijkt ook uit het vervolg. Laten we maar even kijken, gemeente, naar deze psalm, Psalm 127. Daar staat: het is te vergeefs dat gijlieden vroeg opstaat, vers 2, laat opleeft, eet brood en smutter. Het is al zo dat hij het zijn jedidja als in de slaap geeft. Let u even op die tegenwoordige tijd, geeft. Er staat niet gegeven heeft. Natuurlijk ligt daar een verwijzing naar de geschiedenis van Salomo, jedidja, zoals we dat vanavond ook gelezen hebben in 1 Koningen 9. Maar Psalm 127 plaatst het in de tegenwoordige tijd. Het wil als het ware zeggen: 1 Koningen 9, dat beschrijft niet alleen wat er toen en daar gebeurd is in het leven van koning Salomo. Het heeft nog steeds betekenis. Wat is die betekenis dan van 1 Koningen 9? Maar als u dat hoofdstuk vanavond nog eens rustig voor uzelf leest, gemeente, dan moet u niet alleen letten op wat er staat. Maar in dit gedeelte is het meest belangrijke wat er niet staat. Ik vat het hoofdstuk maar even kort samen, gemeente. De Heere verschijnt daar aan Salomo nadat de tempel is ingewijd. En God belooft aan Salomo dat hij in die tempel voor eeuwig zal blijven. wijkt Salomo af van de dienst van de Heer en van het woord van God, dan werpt de Heer het volk uit het land en verwerpt hij zijn huis. En dat zijn hele aangrijpende woorden, maar ook hele betrouwbare woorden. Ook daarin is de Heer eerlijk en betrouwbaar, een waarachtig God, ook in de belofte van zijn oordeel gericht. En op een vreselijke wijze heeft dat oordeel zich toch ook voltrokken in Jeruzalem. We zagen dat vanmorgen al met Psalm 79, hoe de tempel tot de grond toe werd afgebroken, hoe alles werd platgemaakt, hoe er niets meer herinnerde aan de dienst van de Heer, aan die prachtige, glorierijke tijd uit het leven en de regering van Salomo. Je zou dan denken, als je daar rondwaalt tussen de puinhopen van Jeruzalem, is het dan echt te vergeefs geweest? Dat dit huis wordt opgebouwd. En dat die arbeidslieden eraan gearbeid hebben. En dat de stad werd bewaard. En dat in die stad het leven tot bloei kwam. Is het dan allemaal te vergeefs? Nee, zegt Psalm 127. Wat overeind blijft staan is de belofte die God gegeven heeft aan het huis van David. Zo de Heere het huis niet bouwt. Want wat zegt 1 Koningen 9 niet? God verwerpt de tempel. God verwerpt het volk. Maar God zwijgt over het huis van David. Is de Heere dat vergeten? Daar ligt toch de wortel, de oorzaak van al die ellende. Het ging toch bij de koning mis en daarom ging het vervolgens bij het volk mis. Volg die lijn maar eens van het huis van David. Natuurlijk, daar waren uitzonderingen. Koning Hizkia, maar denk alleen maar aan de zoon van koning Hizkia, Manasse. Die het aandurfde om op het tempelplein een afgodsbeeld op te richten. Die er openlijk op uit was om God op het hart te trappen. De Heere tot toren te verwekken. Zich bezig hield met occulte praktijken. Te communiceren met boze demonische geesten. Die zijn zoon liet verbranden als een offer voor de goden. Heeft God dat over het hoofd gezien? En is dat de verklaring waarom 1 Koningen 9 geen woord hebt over het huis van David? Nee, gemeente. Zou het nou toevallig zijn dat in vers 2 niet de naam van Salomo, maar de naam die God gaf aan Salomo staat? Je dit jaar door de Heere bemint. Waarom bemint? Omdat God dat wil. Daarom. Verkiezende liefde. En dat is niet uit te leggen, gemeente. Dat is alleen te aanbidden. Verkiezende liefde is alleen maar te aanbidden. Kijk, dan krijgt die aanhef van Psalm 127 weer een diepere laag. Zo de Heere het huis niet bouwt. Waarom zou God dat huis bouwen? Wel vanwege Gods eeuwige verkiezende liefde. Omdat hij Salomo bemint. Niet om wie Salomo is. Maar omdat God dat wil. Daarom. Het ligt er een diepe troost in, gemeente. Ik ga zo meteen verder even met het luisteren naar Psalm 127. Maar wat ligt er ook een diepe troost in voor het persoonlijk geestelijke leven? Ik zei het net, als je nou aan het einde van het jaar 2018 staat. Je moet voor jezelf de balans opmaken. En dat vat je samen met de woorden van Psalm 127. Van mijn kant te vergeefs. Het blijft niet staan in het gericht dat zometeen plaatsvindt. Als je door genade nou ook naar boven mag kijken. En aan het einde van het jaar 2018. Je ook mag vastklampen aan die belofte van God. Zo de Heere in 2018 het huis niet had gebouwd. Wat staat dan in één keer je leven onwrikbaar vast op het fundament van Gods verkiezende liefde, gemeente? Niet om daarmee uw schuld en mijn schuld, uw zonde en mijn zonde weg te poetsen. Maar waar die verkiezende liefde openvalt vanuit het woord in het hart, daar ontstaat toch ook een gebroken hart en een verslagen geest. Daar ga je toch door je knieën. En leer je God in stilte aanbidden. Heere, waarom was u in 2018 in mijn leven aanwezig? En waarom was u degene die daarin het voortouw nam? En waarom liet u zich niet leiden door mijn afmakingen en tekortkomingen? En waarom ging u eenzijdig en onwederstandelijk gewoon in alle rust door? En waarom zocht u mij voortdurend op en bracht me terug bij het woord? Wel omdat God zegt, zo ik het huis niet bouw, dan was het tevergeefs. Maar waarom deed u dat dan, Heer? Dat was nou liefde, eeuwige liefde. Die liefde, gemeente, klinkt ook door in het tweede gedeelte van Psalm 127. Laten we dan maar even naar kijken. Dat is ook het derde punt in de prediking. Kijkt u maar even met me mee. Het lijkt alsof dan vanaf vers 2 het in één keer stopt. Daar staat dan ook een punt. Het is alsof hij het zijn bemindels in de slaap geeft. Ik zei tegen u, let op, daar staat de tegenwoordige tijd. Er wordt dus niet alleen teruggekeken naar het verleden. Er wordt ook hoop gevat voor het heden met het oog op de toekomst. En dan gaat de psalm verder in vers 3. Maar het lijkt een nieuw begin en ook een heel nieuw onderwerp. Er staat, ziet, let op, de kinderen zijn een erfdeel des Heeren. We moeten even kijken naar die woorden, gemeente. Helemaal omdat de dichter trouwens daar een streep onder wil zetten en een uitroepteken achter wil plaatsen met dat ene woordje. Ziet, let op, nu komt het belangrijkste. Om dat vers te begrijpen, gemeente, moeten we even een stap terug doen. Psalm 127 staat in de bundel Hama'alot. Dat is een bijzondere bundel in het boek van de psalmen. Dat begint bij Psalm 120... en eindigt bij Psalm 134. En iemand die snel kan rekenen in ons midden, die heeft het voor mij al uitgerekend. En die zal zeggen, dominee, dat betekent dat voor Psalm 127 zeven psalmen staan. En na Psalm 127, dus 128 tot en met 134, ook zeven psalmen. En dat klopt. Deze psalm vormt dus het hart van deze bundel. Je zou kunnen zeggen, de eerste zeven psalmen en de zeven psalmen aan de andere kant zijn allemaal gericht op deze psalm, Psalm 127. Hier klopt het hart van de bundel Hama'alot. Wat is dat voor een bundel? Het wordt vaak uitgelegd, gemeente, alsof deze psalmen zogenaamde pelgrimspsalmen zijn. Die worden dan gezongen door de pelgrims tijdens de grote feest. En je kunt je daar ook wel wat bij voorstellen. Neem alleen maar die prachtige psalm. Ik denk dat die hier in Barendrecht ook, als die wordt opgegeven, uit volle borst wordt gezongen. Psalm 122. Je hoort het dan en je ziet het dan ook als het ware voor je. Die grote massa pelgrims die de tempelberg beklimmen. Misschien heeft u dat ook gedaan toen u in Israël was. En zij de reisleider bij een van de poorten, de Jaffa-poort of een andere poort. Kom, laten we hier Psalm 122 zingen. Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. En wat maakt dat indruk? Alleen, het wordt niet verteld in het Oude Testament dat deze psalmen ook door een pelgrim werden gezongen. Het kan gebeurd zijn. Het kan ook niet gebeurd zijn. Wat we wel weten vanuit het Oude Testament is dat Hama'alot een bijzondere betekenis heeft. Dat woord komt voor in de boeken van Esra en Nehemia. En dan gaat het altijd over de terugkeer. Uit de ballingschap, de terugkeer, Hama'alot, naar Jeruzalem. En deze bundel psalmen, psalm 120 tot en met 134, beschrijven zingend die terugkeer. Uit het uiterste einde der aarde mees zich, psalm 120, tot in het hart van Jeruzalem, Sion, waar God zijn zegen gebiedt, psalm 134. En in deze bundel wordt dan teruggekeken en vooruitgekeken. Teruggekeken ook vanuit de vraag, waarom is deze stad puinhoop geworden? En hoe komt het dat we in de ballingschap zijn geraakt? En waarom gaan we wenend, psalm 126, terug? Maar zijn we tegelijkertijd ook verheugd, omdat God ons terugbrengt in Jeruzalem? Wel, de enige reden is waarom we in de ballingschap zaten, en dat heeft te maken met de zonde van het huis van Salomo. En de reden waarom we terug kunnen komen, is dat God zijn volk bemint. Zie, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, en daarom getrokken met koorden van goede tierenheid. Waarom brengt de Heere zijn volk terug? Wel omdat daar die belofte voor het huis van David nog open ligt. En mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, gemeente? Daarom zwijgt 1 Koningen 9 over de verwerping van het huis van David. Vanwege de verkiezing van de uitverkorene, de grote zoon van David. God handelt niet vanuit medelijden, maar wel vanuit verbondstrouw. En dat klinkt ook door in het vers wat op dit moment voor ons ligt open. Ligt, zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heren. Dat is een uitspraak uit het Oude Testament, dat is verbondstaal. Je mag het in het licht van psalm 127 ook zo zeggen. Onze kinderen, zo God u die gegeven heeft, erven niet onze misdaden. Ik citeer nu letterlijk Ezechiël. Onze kinderen erven wel de belofte van de God van onze vaderen. En dat kan je soms diep vertroosten. Als vader en als moeder. Onze kinderen erven niet onze misdaden. Ze erven wel de belofte van de God van onze vader. Zie, de kinderen zijn een erfdeel van de Heer. Daar lagen nog voor het huis van David beloften open, ondanks de misdaad van Salomo. Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heer. Dat betekent niet alleen dat de Heere wil doorgaan in de lijn der geslachten in het huis van koning David. En kinderen, die zal ongetwijfeld nu al denken aan Jozef en Maria, die uit het huis en het geslacht van David afkomstig waren. Maar de Heer heeft natuurlijk het kind op het oog, waarover psalm 127 hier profetisch spreekt. De grote zoon van David. Het kind dat voortgekomen is in de lijn van koning Salomo. Notabene een koning waar de wissel omgaat. Waar voor het eerst in het bestaan van Israël en Jeruzalem, terwijl de tempel daar staat te pronken, de afgodsdienst wordt ingevoerd in Jeruzalem. Spreekt psalm 127. Vanuit de verwachting die nog open ligt voor het nageslacht van David. Je hoort in dat woordje zie diezelfde klank die de profeet Jesaja heeft wanneer hij oog in oog staat met een van de nazaten van koning David, koning Agas. die op een hele brutale, arrogante wijze tegen Jesaja zegt, met God heb ik niets te maken en met zijn woord hoef ik niet meer te horen. En Jesaja zegt het nog tegen de koning, eis dan van de Heer een teken, zodat hij kan bewijzen dat hij er is. En Agas die zegt het, ik hoef geen teken en ik hoef geen bewijs, ik heb met de Heer niets te maken. En dan komt Jesaja eenzijdig vanuit God met die belofte. Zie, een maagd zal zwanger worden, Agas, en zij zal een zoon baren en hij zal heten Grote Vredevorst. Daarom die uitroep. Als God een punt moet zetten achter jou, uw en mijn leven, te vergeefs, plaatst hij tegelijkertijd, zie! Zie de belofte. De kinderen zijn een erfdeel des Heren. Het laatste wat opvalt in Psalm 127, gemeente, is hoe de Heer in deze psalm die belofte ook heel concreet toespitst. Laten we het slot van deze psalm ook maar even lezen. Daar staat, de kinderen zijn een erfdeel des Heren, des buiks vrucht is een beloning. En dan gaat de psalm over in beeldtaal uit de wereld van het Oude Testament. Gelijk de pijlen zijn in de hand van een held, zodanig zijn de zonen der jeugd. Kinderen worden hier dus vergeleken met pijlen. Nou, ik vermoed zomaar dat hier ook kleine kinderen in de kerk zitten die dat wel eens buiten spelen, met pijlen boos schieten. Dat beeld heeft Psalm 127 voor ogen, maar hier in deze wereld wordt een pijlenboog natuurlijk gebruikt als een oorlogswapen. Dat zet je in tegen je vijand. En dat zegt Psalm 127 ook, ik lees het even verder. Wel gelukzalig is de man die zijn pijlkoker met dezelfde gevuld heeft. Zij zullen niet beschaamd worden. Als ze met de vijanden spreken, zullen in de poort. En de psalm bedoelt dan niet, als je je vijand in de poort ontmoet, je hebt daar een vriendelijk gesprek over het mooie weer, of over de markt, of over andere dingen. Nee, hier betekent spreken in de poort, dat de vijand al tot in de poort is binnengedrongen. Nog even en die laatste slag valt. En dan is de stad ingenomen. En dat dreigde ook te gebeuren. Toen de vijand in de poort kwam. De stad werd verwoest. Tempel werd afgebroken. Maar er lag nog één wapen. Dat was het wapen van de belofte. Heer Jezus gebruikt later datzelfde beeld. Als hij zijn discipelen aanspreekt. Met de woorden, gij klein kuddek. De poorten van de hel zullen haar niet overweldig. En je voelt de adem van die vijand al hijgen in je nek. Zo dichtbij. Hoe kwam het dat hij zo dichtbij kwam? Dat kwam omdat ik het wapen van het gebed liet liggen. En toen begon het tot 3 keer toe. Te vergeefs. Het heeft geen waarde, geen houvast, geen inhoud meer. Zelfs de vijand loopt er zo overheen. Maar u zegt Psalm 127, kijk eens naar die belofte. Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heren, des buiks vrucht is een beloning. Daar hoorden we toch die messiaanse belofte in doorklinken, gemeente, van de geboren zaligmaker. Het eeuwig gesproken, maar dit was het enige wapen dat God nog over had. En wat is dat een machtig wapen, toch? In de handen van een held. Maar tegenover de teloorgang van het huis van Salomo, en als je daar kijkt met je eigen ogen, dan denk je, het hangt allemaal aan een zijden draadje. En het knapt zo. Psalm 127 laat zien dat juist door deze messiaanse belofte, de inzet van deze psalm, zo de Heere het huis niet bouwt, een ijzersterke kabel is dat teruggaat tot in Gods verkiezende liefde. En daarom zullen de poorten van de hel haar niet overweldigen. Deze psalm roept het ons op, gemeente, om moed te scheppen in God en te steunen op zijn trouw. Hebben we dat ook niet nodig aan het einde van het jaar 2018 en op de grens van 2019? Niet alleen als je kijkt naar je eigen leven en inderdaad misschien amen moest zeggen toen het 3 keer te vergeefs werd gezegd, dat is nou ook mijn balans die ik heb opgemaakt in het licht van het woord van God. Maar is dat ook niet de enige troost die we overhouden? Aan het einde van het jaar 2018. Zo de Heer het huis niet bouwt. Ook hier in de gemeente van Barendrecht. Als wij de balans opmaken van het kerkelijke leven. Dan zijn we of tevreden met onszelf. Of we klagen vanuit onze hoogmoed. En het schiet er alle twee naast. Maar als we nu tevergeefs moeten zetten onder ons werk. En het dus alleen van Gods kant nog maar kunnen verwachten. Dan begrijp ik waarom opeens deze tekst in het boek van de gebeden staat. Deze psalm vraagt om gevouwen handen, waarin we ons houvast vinden in die God, die trouw behoudt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Getrouwe God, wij mogen ook aan het einde van deze dienst tot u naderen in het gebed. U die uw woord tot tweemaal toe liet verkondigen op deze uw dag in het midden van de gemeente. En potmoedig dank ook daarvoor, Heere. Wilt u wegnemen wat de vrije loop van het woord van u in de weg zou kunnen staan. Het zij op de kansel, het zij onder de kansel. Werk eenzijdig, krachtdadig en onwederstandelijk. En breid zo uw koninkrijk ook in ons midden uit. Bouw uw huis, het Godshuis, dat verankerd ligt in de Zoon van uw eeuwige liefde, de Heere Jezus Christus. En verheerlijk uzelf in hem. Trek met ons op ook in deze laatste dagen van dit jaar, Heere. Kom veel op ons af. Dankbaarheid, maar misschien ook aan weemoed, verdriet, pijn en heimwee. Geef dat we terug mogen vallen op het woord van u. Zoek ons op, zal wij afdwalen. En breng ons terug in de schoot van de schrift. Trek met de gemeente op ook, Heere, wanneer we gaan over de grens van 2018 naar 2019. Stel de dienaar van uw woord in het midden van deze gemeente samen met de broeders kerkraad tot rijke zegen voor de gemeente. Geef dat wij niet alleen kunnen en moeten zeggen, van onze kant is het te vergeefs. Maar dat we tot onze verwondering ook mogen belijden dat u inzet met uw eigen woord, uw belofte. En dat het ook mee mag gaan ook in het jaar dat voor ons ligt. Heere, daarin bent u God en geen mens. En daarvoor heeft u redenen genomen uit uzelf. En zo openbaart u uw verkiezende liefde en uw eeuwig welbehagen. Opdat wij door genade in het licht van ons te vergeefs u zouden leren liefkrijgen en aanbidden. Hoor ons gebed. Om Christus wil. Amen. De slotzang gemeente is Psalm 89 vers 8. Psalm 89 vers 8. Gaat dan heen dragende de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.